Jij kan staat hier nou?
Nee.
49:4-5:6 is dat een psalm, denk je?
Nee.
Nee? Want?
Nou.
Dit is nummer 12,
Petrus 4. Ja, dat is een verwachte keer, is een nummer. Dan heeft hij dus wat anders. Dit
ja.
Is het boek. Genesis of nee, geen.
De microfoon staat aan.
Ah.
Een beetje voor de linkerkant.
Nee. Piersma, geloof ik.
Goedemiddag, heel hartelijk welkom bij de kerktelefoon. Middagdienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Onze voorganger vanmiddag is dominee Piersma van CGK. Ik lees u de orde van de dienst. We beginnen met de afkondiging door de ouderling van dienst. Daarna zingen we het aanvangslied, lied 462, de versen 1, 4 en 6. Lied 472, de versen 1, 4 en 6. Daarna is er een moment van stilte. En daarna votum en groet. Vervolgens zingen we Psalm 27, de versen 2 en 4. Psalm 27, de versen 2 en 4. We bidden met elkaar. En daarna lezen we uit de Bijbel. Numeri 12 en Deuteronomium 34. Numeri 12 en Deuteronomium 34. We zingen gezang 327 en we lezen nog 1 Korinthe 1 vers 13. Vervolgens is er de preek en na de preek zingen we gezang 477. Na het zingen van het gezang collecteren we en daarna wordt er gebeden. De predikant kondigt de geloofsbelijdenis aan. En daarna zingen we Psalm 17, versen 3 en 7. Psalm 17, versen 3 en 7. We zingen daarna gezang 443. Gezang 443. En dan tenslotte ontvangen we de zegen en zingen we driemaal het Amen. Ik lees u nog één keer de liederen en de Bijbeltekst voor vanmiddag. Lied 472, de versen 1, 4 en 6. Psalm 27, de versen 2 en 4. Numeri 12 en Deuteronomium 34. 1 Korinthe 1, vers 13. En gezang 327. Gezang 477. Psalm 17, versen 3 en 7. En gezang 443. Wens u een fijne dienst.
Goedemiddag, jongens, meisjes, zusters, broeders. Zusters, broeders was bijna genoeg geweest, gelukkig toch nog jonger in de kerk. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Biesma voorgaat. Dominee Biesma is emeritus predikant van de CGK. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat jullie en u een goede tijd met ons zult hebben. Verder begroeten hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Organist is Erwin Vijfwinkel. Vanmorgen is bij de voorbeden aandacht besteed aan het catechesekamp wat op dit moment bezig is. De gezondheidszorg, en daarbij werd nadrukkelijk gezegd in twee richtingen. Dus de mensen die de gezondheidszorg actief zijn als werknemer, maar ook de mensen die daar afhankelijk van zijn. Verder is er ook aandacht besteed aan Oeroeskan. De collecte is voor het jeugdwerk in onze gemeente. We gaan zo meteen zingen gezang 472 vers 1, 4 en 6... En na votum en groet zingen we Psalm 27, vers 2 en 4. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Wij willen in een stil moment ons hart richten op God en hem bidden voor onszelf en voor elkaar. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en jou, van hem die is, die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen bidden om leiding van Gods geest bij de opening van zijn woord. Dat kwam wel diep uit ons hart, Heere God, als wij zo zingend beleiden dat we snakken naar een moment waarop u zich openbaart. Dat we even heel helder kijk krijgen op wie u bent en wat u doet en hoe u ons leven leidt en waar het naartoe gaat. Want we zitten vaak met allerlei raadsels en heel wat vragen kunnen ons bezighouden. En dan zoeken wij u in de hoop dat u helderheid geeft. Dat wij ons mogen verwonderen over uw ontferming en uw trouw. Dat dat ook telkens weer het vaste punt van ons leven mag zijn. Zodat we ook na vandaag verder kunnen. Wij danken u dat we hier mogen zijn. We zijn ook in gedachten bij hen die ergens anders zijn en dus hier niet kunnen zijn. Geef ook hun uw zegen. En geeft u deze dag nog verder de wereld in. Uw zegen waar uw gemeente samenkomt. Waar uw naam wordt aangeroepen. Waar uw lof wordt bezongen. We danken dat het op zoveel plekken gebeurt. En we bidden, laat ook deze dag uw rijk worden uitgebreid. Uw naam groot gemaakt. Verlicht ons met uw geest, opdat wij de woorden van u verstaan, bewaren en doen. Om Jezus wil. Amen. U krijgt vanmiddag een viertal schriftlezingen. Ze zullen niet zo lang zijn, maar ik dacht dat het goed was om wat gedeelten uit Oud en Nieuwe Testament te lezen in verband met het thema van de verkondiging. En we beginnen in het Oude Testament bij Numeri, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 8. Ik heb begrepen dat u gebruik maakt van de NBV. En daarin is de volgorde van de Bijbelboeken dezelfde. Dus Mirjam en Aaron maakten een aanmerking op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd. Ook zeiden ze, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons? De Heer hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Onmiddellijk gebood de Heer aan Mozes, Aaron en Mirjam, ga alle drie naar de ontmoetingstent. Dat deden ze. En toen daalde de Heer af in de wolkkolom, ging bij de ingang van de tent staan en riep aan Aaron en Mirjam. Nadat ze beiden naar voren waren gekomen, zei hij, luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen, maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Dan gaan we verder naar het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium, en lezen we uit hoofdstuk 34 de laatste verzen. Vanaf vers 10. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en aan zijn onderdanen, aan heel zijn land. Van alles wat Mozes' krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij allen ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest. We gaan er ook van zingen, omdat Mozes in een van de psalmen voorkomt, uit psalm 99, de versen 4, 5 en 6. bent een lied te ver. Dat wordt 327, dat is straks. Nu psalm 99, 4, 5 en 6. We gaan nu een drietal fragmenten lezen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we beginnen bij 1 Korinthe 1, vanaf vers 18. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. En dan één hoofdstuk verder uit 1 Korinthe 2, vanaf vers 6. Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat we door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Maar het is, zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord, wat er geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefhebben. God heeft ons dit geopenbaard door de Geest. En dan gaan we een paar hoofdstuk verder naar 1 Korinthe 13. En daaruit lezen we vers 8 tot en met 13. 1 Korinthe 13 vanaf vers 8. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan. Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter mij gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Tot zover de lezingen. De tekst voor de verkondiging is 1 Korinthe 13, vers 12. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. En dat is dan, als het ware, zien van aangezicht tot aangezicht, waarvan we ook met elkaar gaan zingen nu. Dus gezang 327 en straks na de verkondiging gezang 477. Kijken wij nog in een wazige spiegel, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Hij was 37 jaar toen plotseling het arrestatieteam van de geheime staatspolitie bij hem op de stoep stond. Hij meegevoerd werd en tenslotte belandde in de Spandau-gevangenis in Berlijn, waar hij vlak voor de bevrijding werd opgehangen. Hij, Dietrich Bonhoeffer, een man die toen vanwege zijn verzet tegen het nationaal socialisme niet gepruimd werd door de Führer en consorten en dus monddood moest worden gemaakt. Deze Bonhoeffer, nu denk ik nog meer bekend dan vroeger als een zeer knap theoloog, zat met een heleboel vragen. En eigenlijk kwamen die vragen hierop neer van: hoe kan God dat allemaal toelaten? Die dreiging, die jodenvervolging. Is God dan niet zo machtig als we altijd dachten? En al het vreselijke gebeuren was hem een raadsel. In zijn laatste gedicht roept hij nogal vertwijfeld uit: wie ben ik? Deze of die ander? Ben ik vandaag die ene persoon en morgen die andere? Of ben ik soms beide tegelijk? Ik denk dat we hem daarin wel wat kunnen volgen. Soms is er geen lijn, laat staan leiding, te ontdekken in wat je meemaakt. Gebeurtenissen dwarrelen door elkaar, je kunt er geen touw aan vastknopen, je hebt er helemaal geen houvast in. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Waar is God? Wie is God? Hoe is God? En hoe ben je zelf daarin? Soms heel verschillend. Het ene moment zeker en dan weer vol twijfel. Soms blij, soms boos, soms bang. Soms hoopvol en dan weer zonder uitzicht. Hoe moet je daarmee omgaan? Moet je nou proberen om daar bovenuit te komen of moet je er maar bij neerleggen? In dat opzicht wijst de tekst ons een bijzondere weg. Die staat een beetje tegen het einde van wat het Nieuwtestamentisch Hooglied wordt genoemd. Het befaamde hoofdstuk over de liefde, waarvan Paulus zegt dat ze onmisbaar is, hoe ze is, hoe ze werkt en dat dat ook het enige is dat blijft. En dat betekent dat hij daarmee alle discussies en alle gedachtegangen van de gemeente van Korinthe een bepaalde richting op wil laten gaan. Dat is besef waar het in feite om gaat. Niet om geweldig hoge, grote, indrukwekkende dingen, maar eenvoudigweg om de liefde. En bedenk dat wij nu nog in allerlei vormen van onvolmaaktheid leven. Eens wordt het anders, straks, als de volmaaktheid komt. Maar hoe die zal zijn, daarover wordt veel gespeculeerd. Maar het werkelijke hoe daarvan is nog voor ons verborgen. We kijken nu in een wazige spiegel. Veel dingen zijn een raadsel voor ons. En zelfs de schriftgeleerde Paulus kan dan alleen maar in tegenstellingen spreken over nu en straks. Nu onvolkomen, dan volkomen. Nu beperkt, dan heel royaal. Nu in spiegels kijken, spiegelbeeld. En dan van aangezicht tot aangezicht. Kijken door de spiegel in raadselen. Meestal denkt men hierbij aan spiegels zoals ze in Korinthe gemaakt werden. Niet van die mooie glazen gepolijste dingen zoals wij die kennen, maar een stuk metaal, een beetje gepoetst, maar door de hobbeligheid en de vaagheid daarvan gaf het geen helder beeld. Je zou daarbij kunnen denken aan, tenminste, zo ging het mij vanmorgen ook weer, de spiegel op je badkamer. Als je onder de douche vandaan stapt, dan is die beslagen en je ziet maar wazige contouren. Zo zien wij de dingen van nu en ook de dingen van de toekomst als door een beslagen ruit. Dat is het eerste. Tweede is dat we hierbij even moeten vasthouden dat het kijken door een spiegel in raadselen bij de Joden een uitdrukking is voor het ontvangen van een goddelijke openbaring. Die kwam nooit rechtstreeks uit de hemel, maar daar gebruikte de Heere God tussenfasen voor. Zo lazen we in nummer 12 ook, dat God zegt: als er een profeet is, dan spreek ik tot hem in visioenen of dromen, dus in beelden, anders met Mozes, met hem van aangezicht tot aangezicht, rechtstreeks contact. Maar die profeten moesten dus eigenlijk eerst maar even denken van wat wordt er nou precies bedoeld, en dan ook nog van hoe moet je dat dan doorgeven aan de mensen. En net als wij waren die profeten ook kinderen van hun tijd en van hun cultuur, en konden ze de goddelijke dingen ook alleen maar op menselijke manier zeggen. Er bleef dus iets van vaagheid over. En er komt nog iets bij. In een spiegel zie je niet alles. Via de achteruitkijkspiegel in uw auto kunt u een aardig stukje van de weg achter u en het achteropkomende verkeer overzien. Maar ook niet meer dan een stukje ervan. Als u zich omdraait, wat u natuurlijk niet doet als u rijdt, maar als u zich omdraait, dan is dat blikveld veel breder. En zie je ook veel meer. En zo is er in de dingen van je leven en wat er in de wereld gaande is eigenlijk veel meer aan de hand dan je op het eerste zien ontdekt. Maar zo ook is er in het woord van God en is er in zijn beloften ook veel meer dan wat je bij het eerste lezen meent te horen. Gods woorden zijn dieper en gaan verder dan wij kunnen bevatten. En zo heeft God ook veel meer voor ons in petto dan wij kunnen overzien. Een heel veld vol beloften. Een land vol louter licht. En tenslotte is er nog één beperking, waardoor die beeldspraak van dat zien door de spiegel als in raadselen misschien nog wat duidelijker wordt. Als u in de spiegel kijkt, dan krijgt u een spiegelbeeld. Dan zie je niet het wezenlijke zoals het is, maar de omgekeerde weerkaatsing daarvan. Links is rechts en rechts is links. Nou, zegt Paulus, zo is het nu met onze waarneming en onze beleving. En wat de gemeente van Korinthe betreft, past hij dat toe op die gaven waar men in die gemeente zo prat op ging. De gaven van de profetie en de klanktaal en de kennis. En die profetie, dat is prachtig, dat is toch geweldig als iemand er is die wat duidelijkheid kan verschaffen, die je wat leiding kan geven als je keuzes moet maken met het. Zo bedoelt de Heere dat. Ja, ja. Maar daar krijg je nog niet altijd een gebruiksaanwijzing bij. En dan moet je jezelf nog maar uitzoeken hoe je dat in praktijk moet brengen. En die klanktaal is een gebedsgave voor gelovigen. En die worden daar geweldig door gesterkt. Maar abacadabra voor buitenstaanders. En met het kennen is het ook maar fragmentarisch gesteld. Niemand van ons heeft heel de wijsheid van God in pacht. En als ik dat alles nou een beetje op ons mag toespitsen, ook wij leven met tegenstellingen en raadselen. Als ik een paar voorbeelden mag geven, ik zou met u bij wijze van spreken alle heilsfeiten kunnen nalopen en daar wat vraagtekens bij zetten. Maar dat zult u zelf ook wel kunnen. Een paar voorbeelden. Op kerst zingen we van vrede op aarde. Intussen wordt in Irak bloedig gevochten en vallen opnieuw in Uruzgan slachtoffers. En wie kan makkelijk geloven dat een kind in de kribbe met eenmaal Heer genoemd wordt? Op Goede Vrijdag roemen we in het kruis. Maar wie ziet die schandpaal meteen als boom des levens? Op Pasen, dan klinken onze halleluja's. Over een dood die is overwonnen. Maar is dat wel zo? Eerste paasdag 1968 werd mijn jongste kind geboren en een uur later stierf het. Ik vergeet nooit dat ik in de wachtkamer van het ziekenhuis naar buiten keek en de magnolia stond in bloei en de lijster zong het hoogste lied. En de zuster komt zeggen, uw kind is dood. Nee, die dood joeg geen angst aan, maar is nog wel een realiteit en is na die tijd ook doorgegaan. En dan hoor je bij Hemelvaart Jezus zeggen dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Nou, hoe zie je dat? En wat zijn volgelingen betreft, zegt Jezus, wees maar niet bang, ik heb de wereld overwonnen. Maar diezelfde wereld staat hem aan het kruis. En dan zegt Jezus ook nog dat je in diezelfde wereld verdrukking zult hebben. In het laatste Bijbelboek hoor ik Jezus zeggen, ik kom spoedig. 2000 jaar geleden gezegd. Wat is spoedig? Wat, nou, staan we daartoe nog één persoonlijke opmerking. We zijn allemaal heel nieuwsgierig hoe het is achter het gordijn van de dood. En ik vond het zo ontwapenend dat toen tweede helft vorig jaar mijn vrouw overleed, een van de kleinkinderen zei, nou moet oma even een sms'je sturen om te vertellen hoe het eruit ziet. Heel echt. Maar zo zit je allemaal met raadselen, met vragen. En ja, goed, je kunt er misschien, hebt u als ouderen op catechisatie nog wel geleerd over Gods eigenschappen. Ja, je kon ze natuurlijk opdreunen. Maar kun je Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid zomaar op één lijn stellen? In één adem noemen? En dan zeg je, dan gaat God ons verstand ook ver te boven. En alles wat we van hem weten is beneden zijn maat. En wat onszelf betreft, ach, soms dan kun je met David zingen dat je met God over een muur springt of op een legerbende inloopt. En soms dan zeg je met diezelfde David dat het zowat bekeken is en dat je bijna zult omkomen. Eén moment sterk in je geloof en later zit je boordevol twijfels. En dat kun je maar uitbreiden met allerlei dingen om ons heen. Om het samen te vatten. Wat Christus tot stand gebracht heeft. Wat verkondigd wordt. En Paulus heeft er zelf kennelijk ook wel wat van gevoeld. Als hij heeft over de dwaasheid van het kruis. En de dwaasheid van de prediking. Moet je nagaan dat. Het gebeurt toch. Dat door simpele woorden van de verkondiging. Een mens geraakt wordt in het hart. En die dwaasheid van de prediking. Dat een kruis boom des levens is. En iedereen zou de schouders erover ophalen. Maar zo redt God mensen. Wonderlijk. Raadselachtig. En hoe moeten wij nou met dat alles omgaan? En dan is Paulus erop uit, denk ik. Ik zei het u al in verband met de situatie in de gemeente, waar men zo prat ging op eigen geestelijke gaven. En waarvan men eigenlijk zegt van, iedere christen en iedere gemeente moest maar zo zijn zoals wij zijn. Paulus zegt, ho, doe maar een beetje bescheiden. Verbeeld je niks. Het is allemaal onvolkomen, fragmentarisch en tijdelijk. Je hebt nog niet de definitieve. Nee, dat betekent niet dat het onvolkomene onwaar is, maar het is wel beperkt. En zo kan het ons ook overkomen als we een klein beetje weten wat het allemaal is dat God ons in zijn genade geschonken heeft. Dan moet je soms naar woorden zoeken om het wat adequaat te uiten. En dan denk ik dat Paulus daarmee doet als je zegt van dan spreek je nog maar kinderlijke brabbeltaal. Het moet je bescheiden maken. Mag ik dat ook toepassen op gemeente zijn en belijdenis en niet minder op interkerkelijk gesprek? Dat valt ook onder het ten dele. Ook dat is stuk werk. En in dat opzicht wordt het hoog tijd dat we als kerken elkaar ook maar een lesje in bescheidenheid geven in plaats van elkaar de maat te nemen. Van denk jij wel zoals ik denk of beleid je wel zoals ik beleid? Het is stukwerk. En laten die stukjes nou eens bij elkaar komen. En dat je samen met alle heiligen een beetje in staat bent om iets te ontdekken van de hoogte, breedte, lengte en diepte van Gods liefde. Want als je van het ten dele niet doordrongen bent, dan word je opgeblazen, zegt Paulus. Eigenwijs en hard en veroordelend. Dat heeft ook niks met de zo noodzakelijke liefde te maken. Bescheidenheid. Dat is geen softheid of vaagheid, maar ja, misschien noem ik zo nu dan even wat dingen die moeilijk lijken, maar ik zeg dat met opzet omdat ik zo onder de indruk ben van hoe Paulus nou met die zaken omgaat. En dat is dat hij heel blijmoedig en heel hoopvol spreekt. Hoe kun je een leven in raadselen aan? Hoe kun je overeind blijven bij tergende en kwellende vragen? Hoe kun je moed houden als je stuit op allerlei vormen van onvolkomenheid? Nou, je kunt het aan en je kunt het dragen omdat er hoop is. Aan al dat onvolkomene komt een keer een eind. En die raadselen zullen voorbij zijn. Want in Jezus Christus, in zijn geboorte, zijn lijden, sterven en opstanding ligt de basis voor de nieuwe werkelijkheid die al begonnen is. Hoe dat zal zijn? Daarvan geldt hetzelfde wat we lazen in 1 Korinthe 2, waar het ging over de prediking. Wat het oog niet heeft gezien, en wat het oor niet heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefhebben. Dan is de spiegel weg. Dan zullen we zien zonder dat er nog iets wazigs of beperkts tussen zit. Laat mij daar bescheiden over spreken. Want alles wat ik daarover zeg is ook onvolkomen. Maar wel, dan zullen de dingen zijn zoals God gezegd heeft dat ze zullen zijn. En zoals door Jezus is klaargemaakt. Oog in oog met hem die liefde is. En dan de dingen zien met Gods ogen. En dan tot je verwondering, tot de ontdekking komen hoe het allemaal wat jij niet snapte toch wel paste in Gods plan. En zien hoe heel het bestaan van alle vormen van onvolkomenheid verlost is. Dan ben je in het hart van de werkelijkheid. En zie in alle helderheid wat je op aarde nog niet volledig kon zien. En waar we alleen maar een gelovig en hoopvol vermoeden van hebben. Daar zegt Paulus, dan zullen we weten en kennen, aan God verbonden zijn zoals hij allang aan ons verbonden was en ons kende. En dat we dan ook de dingen zien en het hoogste beleven. De liefde die blijft. Iemand zei, God glimlacht al als hij eraan denkt wat de grote ogen zijn kinderen zullen opzetten als ze in de volle heerlijkheid zijn aangeland. Een en al shalom, vrolijkheid en aanbidding. En juist vanuit dat einde kun je verder. Om nog één keer tenslotte met Dietrich Bonhoeffer te zeggen: wie ben ik? Wie en hoe ik ook ben. Gij weet, o God, dat ik van u ben. En daarom mag ik zingen van grote dingen, van eeuwigheidsleven, door hem die is opgestaan en ons is voorgegaan. Amen. Ik heb begrepen dat ze nu de collecte is. Zullen we samen danken en bidden. Al mag het dan soms wat vaag lijken, Heere God, maar als we in de spiegel van uw woord kijken en uw belofte zien, dan krijgen we met al die vaagheid toch ook wel enig vermoeden van een geweldige verrassing en een enorme glorie en vreugde die u bereidt. En dat u dat doet op een zo wonderlijke manier, door een kruis en door de eenvoudige verkondiging daarvan, dat u het niet doet op een manier die mensen van de kaart brengt, dat ze geïmponeerd raken, en maar eenvoudig en rechtuit, en dat daarin uw heil naar ons toekomt. Geef ons wijsheid, Heere God, en bescheidenheid als het gaat om onszelf, als het gaat om ons kerk zijn, onze theologie. En geef dat we beseffen dat het ook allemaal stukwerk is, en dat we juist als christenen elkaar zo nodig hebben om wat verder te komen in de beleving van uw heil. Geef ons ook de genade dat we ons niet laten meeslepen, ook in onze tijd, door allerlei hoogdravende woorden of mooi klinkende zinnen, die het misschien goed doen, even, maar waarin mens verder ook niks mee kan, omdat er niks in zit. God, geef ons wijsheid om door de dingen heen te kijken, om de ware achtergrond van zaken te ontdekken. Geef ons bovenal de wijsheid om door uw geest geleid in deze wereld te staan, als mensen in eenvoud, maar ook mensen met blijmoedigheid en met goede verwachtingen. Zegent u het gemeente zijn hier van de NGK en ook van de CGK, en zegent u heel uw kerk wereldwijd. Wij danken u dat er zoveel talen zijn en zoveel landen waar uw naam eerbiedig en hoopvol wordt genoemd en waar uw lof wordt bezongen. En we bidden, zegent u wat gedaan wordt door kerken, leden van kerken, om in deze wereld dienstbaar te zijn met het evangelie en met hulpverlening. Wij bidden, geeft u ons een goede komende week. Doe ons leven in blijmoedig vertrouwen en wil ons trouw doen zijn, ook in de taken die ons zijn toevertrouwd. Machtige God, u loven en aanbidden wij. U Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We gaan met benijdenis onze dienst afsluiten. We gaan eerst samen zingen uit Psalm 17, vers 3 en 7. Ik hoop dan namens u de geloofsbenijdenis uit te spreken en we zingen daarna gezang 443. De kerk van alle tijden en plaatsen benijden we het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, en op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. ontvangt u met open oog en hand en hart de zegen van de Heere. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u zijn vrede geven.